mijn programma In de Platenkast van het programma en ik, Pieter Tinbergen. Iedere week duik, om de week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. In tijden waarin een rechtsregering aan de macht is en kunst als een luxe in plaats van essentieel onderdeel van de samenleving wordt gezien. Even kijken, ik hoor volgens mij nog geluid dat er niet door moet. Ja, verdomd. Van de samenleving wordt gezien iemand die menselijkheid wilde brengen aan de verhalen van de krantenberichten. René Corlie van Beek. Dat kon ze doen vanuit haar eigen leven. Want zo min als dat bloedkruip waar het niet gaan kan, zo doet dat ook niet met de liefde. Deze zin snap ik eigenlijk niet helemaal te waar ik op lees. Ik heb het gisteren geschreven. Hoe dan ook, het bloedkruip waar het niet gaan kan. En dat geldt voor de liefde, dat wilde ik zeggen. En dat geldt zeker voor haar op. Theatermaker René Corlie van Beek werd verliefd op een Afghaan. En dan is huisje, boompje, beestje nog niet zo makkelijk. En al helemaal emotioneel lastig als er ook nog een kind is. Ze maakt daar een theatervoorstelling Hoe zij niet over en het vervolg daarvan Zoon in Europa. Maar Van Beek heeft meer gedaan. Ze maakte bijvoorbeeld ook de voorstelling Buddy, dat ook ergens gaat over de ondoordringbare raderen van de samenleving. Althans, zo las ik het toen ik het las. Kortom, een theatermaakster die ons aan het nadenken wil zetten deze week. Een groot plezier haar hier in de studio te mogen ontvangen. René Corlie van Beek, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. En je hebt ook muziek meegenomen, waar je al half ontschuldigend zei, ik ben geen muziekkenner. Ik zeg dan altijd, ik ben het ook niet.
Nee, ik ben een liefhebber. Ja. En je moet vooral geen details vragen. Want dat
we vragen niet naar waarom je het bepaald genre hebt gekozen of welke componist of iets dergelijks.
Welk jaartal, dan moet je ook niet.
Nee. Maar wel waarom je het gekozen hebt, dat vraag ik natuurlijk. Hoe heb je het uitgezocht, heel snel of wat langer over nagedacht? Had je nog een bedoeling mee misschien?
Een tijdje geleden hebben wij contact gehad.
Ja, maart of zo, dat we voor het eerst...
Ja, hadden. En toen was het eigenlijk iedere keer zat de agenda vol. Dus ik heb wel een tijdje erover kunnen nadenken.
Ja.
En eigenlijk was het ook wel heel leuk. Omdat je op die manier... als je dus de tijd krijgt, komen er ook weer nummers terug.
Ergens in je achterhoofd leef het zingen. Dat wij ooit nog een keer zouden afspreken, hoor ik.
Ja, dat lees je nu terug.
Nee, dat lees ik niet terug.
Oh, sorry. Oh, oké. Okay. En ik ben eigenlijk gewoon ook heel praktisch door mijn Spotify-lijst gegaan. En ook gekeken van welke nummers luister je nou het meeste. En daar en welke roepen de meeste herinneringen op.
Nou, je hebt 8 nummers gestuurd. Die gaan we niet allemaal luisteren, kun je nu al zeggen. Maar waar gaan we mee beginnen? Je hebt een volgorde, maar daar hoef je natuurlijk totaal niet aan te houden.
Nou, ik denk dus dat per ongeluk de volgorde...
Ook wel de volgorde.
Eigenlijk wel per ongeluk best wel een goede volgorde is als ik zo dramaturgisch...
Dus we gaan per ongeluk met Alive beginnen van Pearl Jam.
Ja,
heb je daar nog een bedoeling of gedachte achter of gewoon omdat je het mooi vindt?
Het live lied van mijn vader en die is vorig jaar overleden. En dit luisterden wij non-stop in de auto, knetterhard en ramen open. En dit is niet gedraaid op zijn begrafenis, wel een ander nummer van Eddie Vedder.
Ja.
Maar dit nummer, als ik dit hoor, dat is eigenlijk een ode aan mijn vader en aan de geweldige... opvoedkunsten die hij heeft afgeleverd bij zijn 3 dochters.
Mooi. Even kijken. Ik zie een hele lange reclame. Even kijken. Die gaan we even afwachten. Die je niet echt weg lijkt te kunnen zetten. Van 1,5 minuut, man. Wat zijn dat voor asers?
Ja, dat is tegenwoordig... Moet je niet zo filteren? Of hoe noem je dat? Dan krijg je altijd zo'n...
Nou, normaal zijn die reclames veel korter. Dus ze kunnen gewoon even heel improviserend overheen lullen. Maar dit is een buitengewoon lelijke overheen lullen. Omdat die reclame 1,5 minuut...
Tandje lang duurt. Maximaal.
Die 30 seconden, die kunnen... even kijken.
Nou, het worden dus 4 nummers vanavond.
Het worden 4 nummers, omdat we opeens reclames van 1,5 minuut hebben die je niet uit kan zetten. Maar goed, we gingen dus luisteren naar het live nummer van je vader... het live lied van je vader die vorig jaar is overleden.
Ja.
Pearl Jam met Alive. Goed zo, gaan we nu naar luisteren.
Thank you.
En u luistert naar de platenkast van theatermaakster, of verteller misschien wel in hoofdzaak, René Coralie van Beek. En dit was live, een beetje ter nagedachtenis, ter ere van je vader, die vorig jaar is overleden.
Zeker.
Ja. Ik zit even te twijfelen. Nee, we gaan lekker kaart voor de vader. En daarna gaan we ook Prinsjesdag nog even pakken.
Oh jee.
Wat heb je van je vader meegekregen? Als theatermaakster. Nou, zei die vooral doen of zei ze, Jezus, ga gewoon advocaat worden of zoiets dergelijks?
Nee, dat was hij dus absoluut niet. Maar ja. Mijn moeder daarentegen wel. Nou, niet letterlijk dat ze zei, je moet advocaat worden. Maar om een beeld te schetsen, mijn moeder kwam uit Keurig Wassenaar. Ja. En mijn vader kwam zeg maar uit, in de buurt van Wassenaar, maar uit een ander gedeelte.
Oh, ja.
Dus die twee werelden die botsten wel eens over bepaalde onderwerpen of opvattingen.
Ja, en mijn moeder was iets conservatiever ingesteld.
Een beetje calvinistisch. Maar uit zo'n calvinistisch gezin. Dus zij was wel degene die gewoon. Die heeft eigenlijk nooit anders gedacht dan mijn kinderen gaan studeren. En dan ook universitair. En dan komt er een mooie baan uit. En dan krijg je een huis en kinderen. En die heeft eigenlijk.
Man.
Ja, en die heeft eigenlijk nooit echt verder gedacht dat het ook anders zou kunnen.
Heeft ze dat zelf netjes gedaan met drie leuke dochters?
Keurig. Alleen de partnerkeuze die was iets anders dan dat haar ouders ook hadden voorzien. Want dat was dus mijn vader.
Oh, wat was er dan zo weird aan jouw vader?
Nou, mijn vader is gewoon altijd volstrekt zichzelf. En die kon ook in alle gezelschappen gewoon zeggen wat hij ervan vond, zonder mensen te beledigen. Maar hij was het dus heel
duidelijk. Wat was voor beroep dan?
Hij is heel veel geweest. Hij is journalist geweest bij AD. Hij is zich daarna laten omscholen tot klassiek homeopaat. En is hij ook nog een hele tijd. Had hij een praktijk aan huis met mensen voor levensvragen en biografieën.
Ja.
En hij heeft ook nog in de politiek gezeten voor GroenLinks. En mijn vader was altijd bevlogen van iets. Ja. Een gitarist. En dan ging hij er vol voor.
Maar even een rare vraag dan. Ja. Had je vader een beetje ADHD? Klinkt een beetje als een ADHD-verschijnsel.
Nee, hij was voornamelijk zeer betrokken wereldburger. Dus het kwam altijd vanuit het diepste van zijn hart. Dat hij dan zich betrokken voelde. Dat was ook dat GroenLinks. Dat hij zei, maar dan moet je ook wat gaan doen. En dan ging hij bij de politiek. Ja, dus daar kwam het eigenlijk meer uit voort.
Ik ben nog steeds, voel mezelf een beetje. In ieder geval heb ik nog steeds liefde voor die partij. Maar ik ben er ook actief geweest lang geleden. Was hij teleurgesteld ooit in het politiek kandidaat?
Ja, daarom is hij ook met slaande deuren is hij ook weer weggegaan. Omdat uiteindelijk is politiek natuurlijk ook wel gewoon een trage.
Traag sowieso, dat wil ik graag
testen. Ja, nou dat. Politiek, ja. Dus alles.
Kon hij minder van zijn bevlogenheid er kwijt dan dat hij gehoopt had?
Absoluut. Maar achteraf, dat vond ik ook weer grappig. Op het moment dat iemand sterft, komen dan ook weer durven mensen zich dan ook uit te spreken over dingen. En kwamen dus ook wel weer heel erg scheve mensen. We kwamen op een gegeven moment een stuk tegen vanuit GroenLinks, wat geschreven was voor mijn vader. Waarin hij dus heel erg werd geëerd voor het feit dat hij zo altijd authentiek is gebleven en altijd zich heeft durven uitspreken.
Ja.
En dat hij er ook in die zin scheid aan had om de boel gewoon af en toe op te schudden. En dat de boel dat ook echt wel nodig had. Met al die oude mensen die al 100 jaar daar in die politiek zaten. Dus het werd ook wel zeer gewaardeerd.
Ja.
Alleen soms stond hij ook wel eens op tenen en zo. Ja.
Het vond niet altijd iedereen leuk. Dus.
Nee.
Maar het zat ook in de aard van jouw vader om gewoon op een gegeven moment dan weer iets anders te gaan doen waar hij dan zich helemaal kan verliezen kan vinden.
Ja, en dan was op een gegeven moment een vriend van mijn ouders op de begrafenis.
Ja.
En dat hoorde ik achteraf. En die had tegen mijn moeder gezegd van ik had eigenlijk wel willen speechen ook, maar ik ben niet gevraagd. En wij dachten ook, nee, tuurlijk niet. Want we deden het gewoon met de familie en was hij niet zeg maar zo'n hechte vriend.
Ja.
Maar een van de dingen die hij toen later over mijn vader zei van ik heb hem waarschijnlijk nooit echt goed gekend, omdat hij iedere keer een soort van wisselde van leven. En toen dacht ik, maar ten eerste ben je dan geen goede vriend geweest. Want het is niet zo dat hij wisselde van leven. Het is gewoon iemand die zich constant opnieuw, vanuit die bevlogenheid weer iets aanging, maar dat ook volstrekt vanuit zijn hart zeg maar aanging. En dan denk ik, zoals bijvoorbeeld die vriend, dat was dus wel iemand die dus zijn hele leven dezelfde baan en hoge carrière heeft gedaan. Dan denk ik, maar jij bent je hele leven hetzelfde geweest.
Ja.
Dus,
hij had eigenlijk een ander soort rode draad. Waar die vriend, zou ik maar zeggen, rode draad is dat hij net
groeit in
volgde.
Één lijn. Ja.
Was de rode draad van jouw vader zijn non-stop bevlogenheid.
Ja, en betrokkenheid bij de wereld. En de wereld verandert. Dus daar veranderde hij dan ook af en toe. Stelde hij daar dan zijn leven op af.
Zullen we even muziek doen?
Ja.
Want we hebben, nou, er staat als tweede, nou goed, er staan die 8 nummers, je mag kiezen. Gaan we gewoon weer voor nummer 2? Motion.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nou, dat, ik kan mag het dus ook niet uitspreken. Dit is, ik zeg altijd Motion. Gewoon op Holland. Ja, dat is dus een Iraanse popmuzikant.
Ja.
En ik ken hem ook niet en ik heb ook geen idee wat hij zingt. Ik heb echt geen idee, want ik kan het niet verstaan. Ik spreek geen Farsi en geen Dari. Maar toen ik zwanger was, ik ben vrij snel zwanger geworden van Ayoub. En wij konden elkaar dus niet verstaan. Het enige wat we konden was dus in het begin met handen en voeten gebaren.
Ja.
En 3 woorden Nederlands, Engels. En samen muziek luisteren.
Ja.
En in deze tijd was ik dan zwanger. En we konden toen wel iets meer zinnen uitwisselen. Maar hij had dit dan op zijn telefoon staan. En dan zetten we dit aan in de kamer. En dat heb ik eigenlijk mijn hele zwangerschap gedaan. En dan luisterden we er samen naar. En heel vaak deed de baby dan mee. Dus wij,
in je buik?
Ja, en wij dachten altijd van, nou ja, dit is een beetje het nummer van die tijd. Dat je elkaar niet verstaat, maar de muziek wel. Dat je elkaar verstaat in de muziek.
اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها از بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو جای تو دلشوره دارم من بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی هم ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیشگی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچگی حواسش نیست به هر راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره جای تو دلشوره دارم من
En u luistert naar de plaatkast van theatermaakster René Colley van Beek. Ja, we belanden via jouw vader eigenlijk bij de geboorte van je kind. Althans, dit nummer, dat was de brug daartussen, moet ik er wel bij zeggen. Maar ik heb de voorstelling niet gezien. Ik weet dat je het voor een deel zeker hoe zijn er vast over zou gaan. Maar ik vraag me dan toch af inderdaad. Je spreekt ongeveer 3 woorden gemeenschappelijk en toch besluit je met iemand een kind te krijgen. Althans, in ieder geval, je wordt dusdanig verliefd dat het kind ontstaat. Ik weet niet precies of dat precies hetzelfde was. Nou, voor de mensen die de verjaardagsvoorstelling niet hebben gezien zoals ik, hoe ontstaat dat? Hoe heb je toch die zekerheid? Ik bedoel, toen ik mijn liefje vond, zou ik maar zeggen, hebben we 100 dingen afgevinkt. Heb je dezelfde muzieksmaak? Dat werkt. Nee, dat jullie toevallig zeggen.
Ja, ik had dat ook altijd in mijn achterhoofd, hoor. Dat dat ook wel erbij hoort. Zo'n lijst. En dat je dan er jaren over doet om elkaar te leren kennen.
Ja.
Alleen, dit zit ook allemaal verweven in mijn voorstelling. Hoe het kan dat je dus per ongeluk toch een kind krijgt.
Maar verliefd worden, laten we het gewoon even.
Verliefd worden. Ja, dat kind inderdaad, dat is namelijk toch wel, dat heeft ook wel. Okay. Verliefd worden. Daar kun je dus. Het volgende nummer dat we straks gaan luisteren. Ik heb in mijn leven 100 miljoen liefdes gehad. Vooral op mijn puberteit ook.
Ja.
En ik geloofde al niet meer echt heel erg dat er nou één zou komen.
De ware is een beetje onzin.
De ware of zo. Maar ik werd wel. Ik dacht wel, ik zou het wel leuk vinden. Maar ik was er niet heel erg mee bezig. En vooral omdat ik dus, nou wat ik zeg, al heel snel verliefd werd. Dacht ik, nou ja.
Tussen je 15 en je 20ste ben je op een stuk of 20 mensen toch wel hopeloos verliefd geweest.
Ik zat in het café en de kroeg en ik was slank. En ik heb een gevulde plaatkast, maar ik heb ook een andere gevulde kast.
Je hebt ook
wat
hartjes gebroken, hoor ik, of niet?
Ja. En, maar toen ineens, mijn zus die ging Nederlands lesgeven. Bij een noodopvang destijds. En ik was eigenlijk gewoon rete nieuwsgierig naar hoe die vluchtelingen eruit zagen. Want al toen ook zo'n piek in Nederland, 2015.
Ja.
En toen ben ik een keer met haar meegaan. En toen zei ik, kan helemaal geen les geven, maar ik kan wel gewoon daar jou assisteren met potloden uitdelen of iets. En,
toen was je 24, 25?
Nee. Dit is vrij recent. Nou, recent. Ik denk dat dat nu 8 jaar geleden is.
Oh ja, moet ik heel hard rekenen.
Nee, wat is 15? 15? Ja, nee, ja.
Eindtwintiger.
Ja, eindtwintiger. Want ik werd 30 toen ik al Joep, toen we net een soort van iets hadden. En toen kwamen er, dat zeg ik ook zo in mijn voorstelling toevallig, komen er 15 Afghaanse mannen die kwamen de hoek omgezet. En ik dacht, wat moet ik met 15 van die Afghanen? Want je kon je vrijwillig opgeven voor die lessen. En dat waren dus 15 Afghaanse jongens en mannen die zich hadden opgegeven voor die vrijwillige lessen, omdat ze dus geïnteresseerd waren in een beetje Nederlands leren.
Ja.
En toen zag ik eigenlijk meteen aan Joep, en die was de langste. En die kwam ook gewoon echt meteen recht op me af. En die gaf me meteen een stevige hand. En, en iedereen gaf eigenlijk ook een hand, wat mij ook al verbaasde. Want ik dacht, ja, die komen allemaal uit Afghanistan. Die zijn toch allemaal heel erg extremistisch.
Vrouw gaan geen vrouwen handen schudden.
Nee, en die waren allemaal super hartelijk. En heel, ze waren zo dankbaar dat we dan met hun een uurtje zo'n les wilden doen. En toen ben ik, en toen dacht ik al, eigenlijk na de eerste les geven is niks voor mij. We gaan leuke dingen doen.
Je had bewondering voor je zus, want die kon het
ja,
wel.
Ja, die zit ook in het onderwijs. En ik dacht, voor jou, maar ik ga leuke dingen doen. Want we zaten er vast in die noodopvang. Het waren ook allemaal jonge mannen ook. Soms waren
ben je wat ouder dan Ayoub?
Ja, wij schelen best wel wat.
Meer dan 3 jaar hoor ik al verder.
Ja, zeker. Ook dat had ik niet verwacht.
Ja, nog een heel bijpuntje. Dat
ja,
was ik,
ook al niet verwacht. En toen ben ik gewoon ze meegenomen naar de stad. En toen zijn we gewoon naar cafés gaan. Lekker op het terras zitten.
Jij met je zus met 8 kerels?
En ik heb ze gewoon meegenomen. En ze vonden het enig. En ik heb ze ook uitgenodigd bij mij thuis. En toen hebben we, want ik woonde nog in een soort bovenwoning in een studentenhuis.
In Amsterdam toevallig ook? Of,
Nee, toen was ik net terug weer in Leiden. En ze hebben, dan kookten zij voor ons. En ik had al voor hun wat gekookt. Ik kan niet koken, maar gewoon gezellig. Ja. Want dat is het enige wat ze wilden. Gezelligheid.
Ja.
Lol, ontspannen. Weg uit die vreselijke opvang.
Ja, tuurlijk. Kan ik alles dan begrijpen.
En dan zeiden ze, nu gaan wij de afwas doen. En dan gingen ze allemaal op z'n Afghaans staan afwassen. En dan deden ze alle natte spullen weer in de kast. Omdat ze dan blijkbaar... Ja, het was gewoon hilarische tijd. Hilarische tijd.
Afghaans afwassen heb ik bij deze geleerd. Is dat je de boel niet afdroogt. Oké, we gaan verder.
Nou ja, zij zijn nog gewend dat je het in een kast zet. Wat je ook wel eens in Zuid-Europa ziet. Ja. Met van die druiprekken. Dus zij vroegen van alles. Ik verstond het ook niet.
Ja.
En toen hebben ze alles schuin. Zetten ze dan zo schuin in de kast neer. Zodat het kan drogen in de kast. Maar met een theedoek afdrogen, dat snapten ze niet. Maar we hebben echt onwijze lol gehad. Alleen Ayoub en ik, wij trokken iets meer naar elkaar toe.
Ja.
En Ayoub was ook wel sociaal gewoon heel erg open en vrolijk. Dus die stuurde mij dan wel eens een bericht van zullen we even naar de stad gaan? En dan gingen we naar de stad bitterballen
eten. Dat deed hij dan met Google Translate of zo? Ging
ja, af? Of had dan een vriend ergens die wel drie woorden Nederlands kon.
Oh ja.
En vooral ook met Google Translate. En ja. Ik kan me herinneren dat er dagen zijn geweest dat we echt heerlijk de stad liepen. En dan gingen we ook wel eens voor hem een t-shirt kopen. Of wat ik zei, bitterballen eten. Of dan dronk hij een biertje op het terras. En ja, in het begin praten we niet veel. Maar toch heb ik die hele gesprekken nog gevoerd. Maar we stonden elkaar eigenlijk toch ook niet. Maar ik snap, achteraf zei mijn zusters dat ik de hele dag met mijn handen aan het praten was. Maar dat kan ik me niet meer heugen. Omdat in mijn herinnering, dat is hoe raar hoe gedachten of hoe herinnering werkt.
Ja.
In mijn herinnering hebben wij dus hele gesprekken gevoerd. Dat is heel raar, maar blijkbaar
Niet. En hij, heeft hij dat ook, die herinnering? Dat hij ook in gedachten hele gesprekken met je aan het voeren was. Terwijl hij natuurlijk ook...
Ja, dat heeft hij ook. Ja.
Een soort van toch telepathisch communiceren.
Ja,
en komen die gesprekken een beetje overeen?
Nou,
of heeft hij het gehad over de...
Op dat telepathische, wat ik dus bij hem eigenlijk meteen al had, is het gevoel dat ik hem gewoon, dat ik hem herkende. Dat is heel raar.
Ja.
Ik had een soort gevoel van herkenning dat ik hem al 100 jaar kende.
Ja.
En dat heb ik echt nog nooit met iemand anders eerder gehad. En het voelde gewoon echt alsof ik hem terug had gevonden.
Met al die kerels uit je puberteit had je dat niet, zeg maar.
Nee, totaal niet. En ik had ook bij hem, dat is ook weer zo raar, een soort diepgang over het leven. Over een paar kerndingen over het leven waar wij precies hetzelfde over denken.
Ja.
Waarvan ik ook dacht, dit heb ik ook nog nooit met iemand anders gehad.
Oh ja, want inderdaad, even voordat je begraven. Hij is ook gewoon niet extreem moslims of dat soort dingen. Of,
Nee, ja, kijk, in Afghanistan kennen ze geen andere religies. Dus iedereen is islamitisch. Alleen hij komt uit een heel open en... liefdevol gezin.
Ja.
Waarin dat niet per se, hoe moet je het zeggen, leidend is of zo. Hij was heel vrij opgevoed. Ik moet je ook eerlijk zeggen, hij ging ook,
Nee, hij deed wel dingen die stouter waren dan jij af en toe deed.
Nou ja, hij was gewoon niet heel erg in de leer of zo.
Nee. Ik bedoel, een jointje hoor ik al een beetje.
Een biertje.
Een biertje, daar deed hij niet moeilijk over.
Nee,
prima. Dus je voelde een hele grote verwantschap, ondanks dat je de taal niet had. Dat vond ik... Zullen we even muziek doen?
Nou, misschien is hier dus wel op aansluitend dat nummer van de Gypsy Kings wel toepasselijk. Want... we gingen naar mijn ouders hebben een huisje in de Ardennen.
Ja.
En we gingen daar naartoe en we samen met z'n twee voor het eerst soort van romantisch ertussenuit. En hij had zijn telefoon en hij ging muziek opzetten.
Ja.
En toen zette hij dit nummer op en toen zei ik, nee Joep, ik luister ook altijd als ik ver moet rijden, ga ik altijd lekker de Gypsy Kings opzetten. Zo'n vakantiemuziekje. En zeiden ik luister dit vroeger in Afghanistan, want hij mocht al rijden vanaf zijn 13e van die auto's. Hij zei, toen ik in Afghanistan reed, ik had in mijn auto en dan zette ik ook altijd lekker dit nummer op. En toen, hij vertelde dus, hij had precies dezelfde herinnering en beleving aan dat nummer. Maar wat ik zo schrijnend vond, is dat dit nummer, de titel van dat nummer is, Ik zal nooit terugkeren.
Ja.
En dat vond ik zo bizar om te realiseren dat hij dus, dat wij alle twee hetzelfde nummer hebben geluisterd.
Ja.
Maar dat hij per ongeluk ook luistert naar een soort van toekomstbeeld van dat hij dus nooit meer zal terugkeren. Dat hij dus ging vluchten en nooit meer terugkomt. En hij had geen idee.
Ja, er zit een soort verdriet bij.
Ja.
Yo
Nooit terugkeren. Een gemeenschappelijke liefde van jou en een liefde uit Afghanistan. Dit nummer.
Ja.
Nou ja, ik had het enige wat ik me eigenlijk had voorgenomen met jou qua... Ik bedoel, ik weet nooit precies wat ik ga bespreken met gasten. Dus dat is altijd zo, maar ik dacht bij jou, we gaan toch ook even over Prinsjesdag hebben. Baal meer. Dat we straks een rechtskabinet krijgen. En ik dacht, kan niet anders dan dat René, het zogeheten borstkloppende, we gaan het strengste asielbeleid ooit, dat je daar mening over hebt.
Ik heb er vooral heel veel verdriet over.
Vertel, beschrijf dat verdriet toch maar even.
Nou, kijk, bij mij heeft het hele asielcrisis heeft bij mij natuurlijk een ontzettend menselijk gezicht.
Ja.
Ik heb het letterlijk thuis en ik heb ook een hele vriendengroep. Al die 15 jongens die ik net omschreef, dat zijn ook allemaal vrienden geworden. Dus dat zijn allemaal hele dierbare vrienden. En het maakt me ontzettend verdrietig en ook ongelooflijk kwaad dat wij zo kortzichtig en zo creatiefloos naar deze naar migratie kijken. En dat we dat op deze manier als een probleem wegzetten. Kijk, ik heb het alleen maar ervaren als een verrijking van mijn leven.
Ja, het heeft jouw leven leuker gemaakt.
En dan niet alleen maar Ayoub als mens, maar ik heb het over de hele cultuur die hij meeneemt. Hij komt uit een gebied van Perzië, want nou, dan krijg je kippenvel van hoe mooi dat is, dat oude Perzië waar hij vandaan komt, dat Afghanistan dat gedeelte.
Ja, bij Afghanistan denk ik wat oostelijkerder, maar dat gaat tot
en met... Ja, hij komt bij Herat. En dan bij Herat, en dat is als je het geografisch ook al ziet op een kaart, is gewoon zo'n oude vallei en daar gaat...
Want ik neem aan dat je nooit bent terug geweest, maar wel foto's hebt gezien, begrijp ik. Of heb je ook wel reizen in die buurt, in die streek, richting gemaakt?
Ik ben ongeveer tot de grens wel geweest. Ja. Maar ik ben nooit in Afghanistan geweest. Maar wel op de grens, zeg maar. Dus dat was vroeger ook wel onderdeel van het oude Perzië.
Ja.
En Joep heeft mij heel veel verteld over zijn stad. En daar staan gewoon nog hele oude citadel van Alexander de Grote staat er nog. En dat is...
Welke stad trouwens? Was het dan toch
Herat.
Herat gewoon, ja.
En... maar ook gewoon omgangsvormen of dingen die hij dan... dan zat ik bij mijn ouders op de bank en dan ging mijn moeder weg. En zei hij, we staan wel even op, hè? Als je ouder... Je staat altijd even op als je ouders...
Fatsoenlijk, nee.
Ja, en zo zijn er wel meer dingen. Of de manier met samen eten of hoe je met familie omgaat. Het heeft mij zo verrijkt. Ik heb er gewoon geen woorden voor hoe je dan... Hoe er nu dan tegen migratie wordt aangekeken. En hoe ontzettend dom ik het vind dat daar een soort van heel groot probleem wordt gecreëerd. Wat naar mijn zin ook gewoon echt onzin is.
Het is geen probleem.
Nee, en waar ik ook gewoon echt ongelooflijk boos wordt, is dat die jongens toen ze hier kwamen, een aantal zijn nu doorgeleerd en doorgeschoold en hebben nu de mogelijkheid tot een redelijk goed leven hier. Gewoon een goed leven. Daar hebben ze knijterhard voor gewerkt.
Ja.
Maar de banen die ze hebben gehad zijn hondenbanen die wij Nederlanders allemaal te min vinden. Wij doen het allemaal niet meer. Wij gaan niet voor 8 euro postpakketjes naar sjouwen in een aan een lopende band.
Nee.
Dat doen we allemaal niet. En dan die mensen en dan, weet je wel, en dan vervolgens gaan we op die mensen, de meest zwakke van de samenleving, de meest kwetsbare mensen, gaan we op deze manier een soort van zulke harde politiek opvoeren. Ik vind dat gewoon hartverscheurend. En net toen, voordat we de uitzending startten, was eventjes het NOS-journaal, toch? Die zat net voor
ons. Ik zat niet naar te luisteren, maar jij blijft er iets op van.
Ja, daar opende het NOS-journaal mee. Vanavond slapen er waarschijnlijk weer 300 mensen
uit. Ja, sorry, dat heb ik wel gehoord, ja.
En dan denk ik, een land, een van de rijkste landen ter wereld, waar zijn we mee bezig, .nl, toch?
Ja.
En ik vind het ook gewoon oliedom, omdat ik heb ook een keer een voorstelling gemaakt en het ging over de problematiek aan de grens bij Lesbos.
Ja.
En dus hebben we daar dat we op een leuke manier erin, nou leuk, dus aan ze verweven.
Er zat wat grapen in, zullen
we
maar zeggen.
Ja, maar ook over muren bouwen. Ik bedoel, we hebben toch godverdomme nu al genoeg muren gebouwd om te weten dat dat nooit werkt.
Nee.
En we gaan we weer herhalen. Ik vind het zo
visieloos.
Ja. Onbestaanbaar. Ik schaam me dood.
Ja, want ik zat ook te denken, wat gaat het in de praktijk betekenen? Ik bedoel, leuk zo streng beleid, maar voor een deel, ik bedoel, betekent dat het eigenlijk dat alles gewoon nog moeilijker wordt voor mensen die zich gewoon met alle energie van de wereld hier willen blijven?
Ja, het wordt steeds moeilijker. En kijk, wij hebben geluk gehad dat Ayoub net op tijd, en doordat hij een Nederlandse vriendin heeft, is het, vraag niet hoe, maar gelukt dus dat hij hier mag blijven.
Hij woont gewoon praktisch gezien samen, wonen jullie met z'n drieën? Of hebben jullie mensen nog een tweede kindje? Dat kan
nee hoor, nee, we zijn met z'n drieën nog. En, maar hij is genaturaliseerd, dus hij heeft nu zijn paspoort.
Ja, dus hij heeft nul
maar
problemen.
Net op tijd. Tenminste, dat zegt mijn gevoel. Want als dit beleid doorgaat, weet je nooit waar het eindigt. En dan gaan ze inderdaad volgens mij heel veel, hoe zeg je dat? Zand in de molen strolen, of hoe noem je dat?
Om dingen heel moeilijk te maken.
Waarmee ze uiteindelijk ook zichzelf moeilijker maken. Want wat met Ayoub bijvoorbeeld ook gebeurd is, mensen kiezen ervoor om te gaan. Dus die gaan weg.
Ja.
Die gaan niet zo makkelijk meer terug.
Nee.
Die blijven gewoon, wat het ook is, die blijven de kosten, die blijven gewoon hier.
Ja.
Dus Ayoub is ook
komen in de schemerzone.
Ja, en Ayoub is ook een
onder
tijd
de radar, om het vreselijk lelijk uit te zeggen.
Het zit letterlijk, die zin zit ook in mijn voorstelling. Toen Ayoub in de illegaliteit zat, hebben wij heel lang onder de radar geleefd. Maar daar raak je ook helemaal getraind in.
Ja.
Dus waar de overheid ook totaal geen zicht op heeft, is bijvoorbeeld in Leiden, waar ik ook woon, zit een heel groot netwerk onder de radar. Gewoon mensen die gewoon een normaal leven hebben, maar gewoon stateloos zijn. Dus
En even voor de rechtse mensen die luisteren, zijn over het algemeen geen mensen die criminaliteit hebben. Want op het moment dat ze iets crimineels doen, hebben ze een dubbel groot probleem. Dat zeg ik er toch even bij.
En wat doen die mensen? 'S Ochtends om 6 uur je post in de brievenbus bezorgen. Zorg dat jij 's ochtends je Volkskrantje kan lezen. Dat is dat soort banen. Dat doen ze dan. En dan, ja.
Dus je zou bijna kunnen zeggen, je zorgt er vooral voor dat ze slechte betaald krijgen met dit beleid.
Maar je creëert gewoon een heel... Ik ken heel veel mensen die dus in de illegaliteit zijn beland. Echt heel veel. Want op het moment toen Ayoub hier kwam, werd Afghanistan nog gezien als veilig. Dat was namelijk voor de tijd dat Taliban weer terug was. Dus ze waren vrij streng met het terugsturen van Afghanen. Dus eigenlijk alle vrienden van ons zijn allemaal een tijd lang illegaal geweest.
Ja.
En die hebben heel lang moeten vechten om er weer om uit de illegaliteit te komen. Dus ik ken goed die wereld. Maar niemand gaat terug.
Nee.
Als je eenmaal hier bent, je gaat niet terug.
Nee, dus het is gewoon...
Dus die mensen,
het doel dat ze hebben gaat ook niet werken.
Nee, dat gaat absoluut niet werken. Nee, dat gaat niet werken.
En we ons even lekker kwaad gemaakt over morgen. Althans over het de nieuwe... Zullen we even... We doen nog 2 muziekjes. Doen we er eentje nu en daarna eindigen we ook. Maar wat gaan we nu luisteren?
Nog twee muziekjes?
Ja, dus een beetje.
Oké, okay, nou, ik vind als laatste heb ik wel de laatste die er ook staat.
Einaudi of Richter of...
Nee, de ene laatste. Oh, die nummer 6. Ik vind heel graag Michael Kiwanuka. Die vind
prima.
Ik echt...
Die doen we, daar gaan we eindigen, begrijp ik.
Ja, oh, mag ik dan Kane van Can You Handle Me? Gewoon even wat luchtigs.
Ja.
Dat is gewoon even mijn puberteit terug.
Kan hij jou handelen om dan toch even die vraag te stellen? Of
nou,
zeg je
Ayoub
van...
is de enige die dat dus wel kan.
Is dat
hij
inderdaad
is de enige
van
wie ik luister.
Alle mannen die jij in je leven had...
Ik luister alleen naar mijn vader. En naar Ayoub.
Zijn dat de enige twee mannen die jou echt konden handelen?
Ja.
Kan je zoon dat inmiddels... Je hebt de zoon, hè?
Ja.
Die kan het nog niet helemaal.
Nee. Maar mijn vader zei ook altijd, hij zegt, ja, Ayoub is een goeie, want dat is de enige waar, naar wie René luistert, ja.
There's something about your smile. There's something about the way you make me feel. Keeps me holding on. It brings me back, you know what game to play. Back into your flame. Back towards the point of no return. To see your face again. To point it out, there's no one else apart from you. Keep drugging me with all the praise you give. But you already know that I want you more. But you already know that I need you. So hear me, feel me. Oh, can you handle me, baby? Oh, can you handle me, baby? Love me.
En u luistert naar de plaatkast van theatermaakster vertelster René, René van Beek. Oké. Okay. Mensen die luisteren denken misschien wel, maar wat doet ze eigenlijk voor werk? Want ze hebben niet echt over je werk gehad, zou ik zeggen. Nee. Dus dat gaan we nu gewoon even. Je maakt theatervoorstellingen.
Ja.
Is dat je core business?
Ja, alleen ik heb hem wel. Zit ik in een soort fase dat ik het even een beetje aan het herinrichten ben. En voornamelijk de vorm van theater die ik aan het maken ben. Want vroeger speelde ik altijd bij gezelschappen en samenwerkingen. En toen ben ik, onder andere doordat ik Joep tegenkwam, gerold in de solo voorstellingenwereld. En heb ik in mijn eentje dus. Onzijnig gemaakt.
Maatschappelijk verantwoord. We gaan even lelijke,
zeg maar.
Ja, lelijke
maatschappelijk
hoppen
duwen. Ik had er dus nog nooit over nagedacht. Totdat ik het teruglas in de recensie. Dat ze zeiden maatschappelijk. En toen dacht ik, oh ja, ik ben inderdaad maatschappelijk geëngageerd. Ja, zo heet dat.
Ja,
maar goed, ik heb er niet weer stilgestaan.
Het hok. Maar
ja,
goed,
precies.
Geëngageerd, Tony. Daar maak je solo. Ja. En je bent, zei je net, een nieuwe vorm aan het vinden.
Nou ja, en dat is dus heel persoonlijk theater. En heel persoonlijk en schijnbaar, ik praat even anderen na, hè, ben ik gewoon heel goed in het vertellen van een verhaal. En dat doe ik op zo'n manier dat het mensen enorm raakt. Dus ik heb altijd mensen die kunnen bijna niet klappen, omdat ze nog zitten te huilen of zijn helemaal ontroerd.
Mooi.
En dat is heel mooi, maar ook tandjeswaar om te doen. Omdat ik, denk ik, waarom het zo goed is wat ik dan doe op dat moment, is dat ik er gewoon vol in ga met een gestrekt been.
Je hele hart zit erbij, zoals je vader dat ook deed met de dingen.
Absoluut. Dus het is heel zwaar ook.
Ja, kan me
voorstellen. En het klimaat van theater verandert. Ook morgen Prinsjesdag. Op een gegeven moment, ik heb het al zo vaak meegemaakt, van die kaalslagen weer. Dat ik ben er gewoon helemaal klaar mee. En iedere keer ook het uitrekenen van of je wel rondkomt.
Ja, kan
na
ik hypotheek
corona,
betalen.
Precies, na corona hebben we heel lang moeite gehad met de zalen weer vullen. Eigenlijk zijn die kleine zalen waar ik in speel, die vlakvloertheaters, die zijn best, dat publiek is gewoon nog steeds niet terug.
Ja.
En ik heb gewoon, ik voel ergens ook wel de ambitie om met het werk wat ik maak, meer slaagkracht. Gewoon meer mensen, dat het uit de vorm komt van theater.
Je wil voor 500 mensen werken en niet voor 80.
Ja, nou, het was zelfs minder dan 80.
Ja.
En dan dacht ik, ja, wat sta ik hier nou te doen? Ik sta hier echt de ballen uit mijn broek te spelen. Ik ben helemaal kapot.
Ja.
En die mensen ook. En ik doe het graag voor ze.
Ja, ik bedoel voor
ik doe het echt graag voor ze. Maar ik moet wel ergens terug dat de balans was zoek.
Ja, snap.
En nu heb ik bijvoorbeeld, dus ik ben bezig onder andere nu dat het dus uit het theater komt. En heb ik ook samenwerking weer, dat ik niet alleen helemaal doe.
Ja.
Met een Afghaanse dichteres uit het theater in een locatie in Leiden, dat is de Hooglandse Kerk. En dat daar zijn we nu een project, of daar gaan we dus een voorstelling maken. Maar het is dus een voorstelling, maar eigenlijk ook weer meer meets een symposium, om maar zo te zeggen. En wat mijn bedoeling is dat je dus wel het gevoel meeneemt van die kleine zalen. Maar dat ga ik dus ondervinden of maar dat gaat lukken.
Ja,
dus dat je het lukt om die sfeer en die magie daar ook neer te zetten en die mensen te weten te raken. Maar dat er dan dus. Maar dat het dus een andere vorm heeft. Dat het dus in een andere vorm is, namelijk in een ander gebouw, in een samenwerking met iemand anders.
Nee, het is heel lastig om niet de hokken te benoemen. Ik hou
je mag
niet
alles
van
met hokken.
We gaan de behokken.
Ja.
Ik merk dat je een beetje aan een soort mengvorm aan het zoeken bent.
Ja.
En dan misschien ook weet dat je, ik hoor het woord symposium, dan denk ik, weet wel of dat, iemand.
Ja, symposium is zo'n vreselijk woord.
Nee, het is een vreselijk woord. Aan de andere kant heeft toevallig
wat ik bedoel,
de rector van het VU, die zei dat ooit in deze uitzending toen het veel minder belangrijk was, die was heel erg bezig met breng kunst en wetenschap bij elkaar bijvoorbeeld.
Nou,
is dat waar, en dat vond ik op zich een heel mooi doel uiteraard.
Ja, nou, en wat ik dus heb met die Somaya, maar daarom dacht ik, ik ga dat niet helemaal benoemen, dat is een lang verhaal, zit eraan vast. Maar zij is ook gevlucht.
Ja.
En zij is in de tweede ronde, toen de Taliban binnenviel, in Nederland gekomen. En zij is dus een waanzinnige dichteres, vrouwenactivist, zeg maar.
Ja. Ik ben altijd op zoek om naar gasten.
Ze spreekt wel Engels. Dus Nederlands is lastig, maar waanzinnig. Engels, hè? Oxford English. En kijk, en ik ontmoette haar en ik was zelf ook helemaal ondersteboven van zo'n Afghaanse vrouw.
Ja.
En wij doen eigenlijk een soort van hetzelfde werk, maar zij deed dat in Afghanistan en ik deed hier. En ik dacht, dit moet gewoon samenkomen. Ik sta nu in mijn eentje, sta ik hier op zo'n podium de ballen uit mijn broek te spelen, maar ik wil gewoon kijken of het ook kan dat ik dat dus de mengvorm wordt samen. Dat ik het niet meer alleen hoef te doen.
Want ik bedoel, ik heb geen voorstelling van je gezien. Dus ik kan niet te hard voor oordelen. Of kan er helemaal niet over oordelen. Maar ik krijg de indruk dat het wel theater is. Maakt zij dat ook? Dat je echt.
Nee. Maar ik ben wel theatermaker, dus ik vind het heel leuk om te gaan maken. Snap je? Om te gaan kijken, hoe gaan we dit dan samenbrengen?
Ja.
Hoe gaan we dit dan samenbrengen? Want er is één ding, al mijn werk moet altijd ergens maatschappelijk betrokken zijn. Want anders...
Dat wil ik wel. Ik bedoel, is dat ook wel de reden dat je het vak in bent gegaan? Dat je dacht, ik moet wel iets zinnigs vertellen. Niet gewoon leuk, zou ik maar zeggen. Mensen moeten meer hebben dan...
Ja, maar dat is wel even een boog geweest. Want in het begin wilde ik gewoon voornamelijk spelen. Dus ik wilde heel veel spelen. Dat moest wel ook altijd gelaagd zijn, hoor. Ik kon niet met een rode neus op een clown doen. Ik moest wel, dat kon wel, maar dan moest er wel ook, zeg maar... altijd gevoed. De onderlaag was altijd dramatiek. Ja. Kun je nog de lach hebben, maar de onderlaag moest altijd...
De lach om de lach waar niks op tegen is, die wil je niet alleen.
Nee, dus het moest wel... Ja. Waar zit de pijn van dat personage of van degene die het speelt?
Ja.
Waar hadden we het over?
Samen met haar... je bent in een soort halve nieuwe fase. Je bent, ik zag ook op je website, je hebt gewoon een website, maar... voorlopig nog even geen voorstelling te vinden zijn.
Nou, omdat ik zou dus die nieuwe voorstelling maken. Zoon in Europa was vervolg op Polsijnie. Als subsidies waren redelijk rond, dus we konden die wel gaan maken. Maar de speellijst was kut. Omdat tegenwoordig de wereld staat in de fik.
Ja.
Als jij kan kiezen op vrijdagavond, ga je dan naar Polsijnie maatschappelijk geanceneerd of ga je naar een leuke comedy show?
Nou, ik kan me best voorstellen dat je dan denk ik weer ontspannen.
Ja, zeker als je de hele dag om je oren wordt geslagen met Gaza en dat soort dingen. Dus wij merkten gewoon dat mijn genre het gewoon heel moeilijk heeft op dit moment. En die speellijsten kregen wij gewoon niet helemaal meer rond. Dus theaters zijn een beetje angstig om dat genre dan te programmeren.
Ja.
Waardoor de subsidie weer in gevaar kwam. Want je moest gewoon een flinke speellijst hebben om die subsidie te kunnen behouden. En toen dacht ik, en op een gegeven moment waren er nog meer van dat soort pijlen die gewoon de andere kant op stonden. Ja, dat ik dacht, maar wat ga ik nu doen?
Ja.
En ik geloof ook heilig in het leven dat dat je ook moet letten op die pijlen. Soms moet je gewoon veranderen. Ze stonden bij mij de andere kant op.
Als je non-stop weer tegen hebt, moet je niet structureel negeren.
Exact. Als iets niet stroomt, dan zit je niet op de goede weg. Zo'n gevoel. En ik heb een jaar nog doorgeroeid tegen de stroom in. En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Dat is helemaal niet de bedoeling dat ik deze voorstelling nu op deze manier...
Ja.
geforceerd gaan maken. Dus die voorstelling komt wel, maar die wordt dus op een andere manier samengebracht met dat nieuwe project wat ik met Somaya maak.
Als het uitkomt wat jij wil, wat gaat er dan gebeuren?
In de Hooglandse Kerk bedoel je?
Ja, of dus wat? Dan wanneer is er iets te zien inderdaad bijvoorbeeld? Zijn er al soort data bekend of is het alleen dat je met haar uitgebreid in gesprek bent geweest?
Nee, we hebben de productie overlegd, maar hoe het geproduceerd wordt vanuit de kerkse kant.
Ja,
het klinkt heel kerkelijk, maar het is echt ook gewoon, je moet het meer zien als een evenementenlocatie.
Nou ja, heel veel kerken zijn tegenwoordig daarom, evenementenlocaties.
Die staat voor, ik geloof deze week, ik moet even in mijn agenda kijken, maar volgens mij voor deze week nog gepland. Ja. Dus het wordt wel concreet en het moet dus in januari. Dus
dat gaat
wel
redelijk snel.
Ja, dat gaat, maar we moeten nog wel even, voordat ik nu dingen ga zeggen die ik niet...
Binnen 3 maanden, en hoeveel voorstellingen willen jullie dan doen?
Ik wil een weekend, wil ik eigenlijk
hebben. Een soort thema weekend in die kerk.
Ja, met eten ook en dingen erbij,
Oh, en dan ook Afghaans eten? Of,
Ja, want ik ken nu zoveel mensen die ook dingen in die richting doen. Ook professioneel, dus niet alleen maar iemand die op zijn zolderkamer komt. Maar waarvan ik denk, ik wil het gewoon samen meer, breder, uit die zaaltjes.
Ja.
Maar toch wel, wat ik zeg, ergens dat mensen wel geraakt uit.
Ja, een nieuw soort vorm. Ja. Brengt ons bij het einde van de uitzending. Ik zit wel op tijd te letten. Waar gaan we mee eindigen?
Ja, dit vind ik ook echt... Een ongelofelijke mooie man. Ik weet niet of ik zijn achternaam goed uitspreek. Michael Kiwanuka, Portugese singer-songwriter. Die in Engeland woont. En die zingt gewoon heel je hart aan flarden. En hij zingt I'm Getting Ready to Believe. En ik ben een zeer gelovig mens, niet zozeer kerkelijk. Maar ik geloof in een heel groot universum waarin we allemaal verbonden zijn met elkaar.
Ja.
En een van de dingen die ik geloof is dat als je uitzoomt en dus gelooft in het universum, dat we allemaal gelijkwaardig zijn, omdat je allemaal datzelfde onderdeel bent van het universum. En daarom, ik weet niet, ik vind dit gewoon een prachtig nummer, omdat hij dus ook het geloof bezingt. En het een hele mooie donkere man is. En ik doorjoep toch ook wel hoop dat we iets anders gaan kijken naar
de wereld.
Naar mensen.
Betekenis voor
niet alleen maar naar de witte buurman.
Niet natuurlijk inderdaad, Kjell, hartelijk bedankt voor je komst. En aan het kondigen over 2 weken te gast is Martine van Wilde, die 20 jaar geleden voor me gevoeld gast had. En nu weer in andere interessante dingen doen. Maar nu gaan we dus naar Michael Kiwanuka met I'm Getting Ready.
if I hold on tight, is it true? Would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready. Get it.